Ik kan 100 voorbeelden noemen waarbij er dan met heel veel bombarie een Europees plan wordt aangekondigd. We moeten het dan doen vanwege de Europese zelfstandigheid enzovoort. En dan schiet je jezelf totaal in de voet.
Het is van de gekke dat er dus een klaarblijkelijk een bestuurlijke elite zit die echt denkt dat de economie en de maatschappij maakbaar is met technische middelen, met economische middelen, met dwangmiddelen. Al dit soort projecten die gaan volgens mij sterven in schoonheid. Het gebeurt allemaal wel, maar het gebeurt bij de gratie van het onderhoud van de status quo. En ik denk juist dat er een einde aan het komen is aan de status quo in het Westen.
Gaat dat in juni bij de verkiezingen, gaat die uitslag een verschil maken?
Nee, ik denk het niet.
Ja, dat denk ik wel. Dan moet de burger, die moet in de lead komen en die moet zeggen, jongens, ik wil die voordelen, die technologische samenleving hebben, schone milieu, meer welvaart enzovoort, transparantie, ik wil dat hebben, maar ik wil die lelijke dingen, dus de staatssicherheidsdienst, maar dan in digitale vorm, dat wil ik niet.
Hallo allemaal, beste kijkers en luisteraars uiteraard. Ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij onze podcast over geld en geopolitiek. Voordat we het gesprek starten, wil ik even aandacht vragen voor een vacature die we hebben openstaan. Zowel in Alkmaar als Rotterdam. We zijn op zoek naar goede commerciële mensen om ons te ondersteunen, klanten te helpen, mee te helpen in de operatie, ook mee te helpen het bedrijf verder te groeien internationaal. En misschien vind je het ook wel leuk om hier af en toe aan te schuiven als podcasthost, als je daar talent voor hebt. Zoals je het leuk vindt, kijk even in de beschrijving. Daar is er een link naar de vacature. En staat ook hoe je ons kunt contacteren om je interesse kenbaar te maken. Kan ik wat vaker op vakantie nog straks. Dat zou fijn zijn. Dan mijn gesprek vandaag met twee toppers, een dynamisch duo. Sander Boon, politicoloog en oprichter van Geo Trendlines. En financieel journalist Arno Wellens. Heren, welkom.
Dankjewel.
Waarom zitten we hier met elkaar? Nou, dat ga ik toelichten. Dat was een fitty, een ouderwetse Twitter-rel. Omdat Sander een artikel schreef, in eerste instantie voor Gezond Verstand, en later ook gepubliceerd op Geo Trendlines, over waarom Arno Wellens en zijn wakkere volgers de plank mislaan als het gaat om CBDC, ja. Digitale euro, EID. Waarop Arno reageerde van, hey, wacht eens eventjes, ik ben helemaal niet gevraagd voor wederhoor en ik kan het ook niet eens lezen, zit achter een betaalmuur. Dus uiteindelijk om die strijd te beslechten en inhoudelijk te gaan praten over het artikel van Sander en waarom Arno het mis heeft, gaan we vandaag een goed gesprek voeren. Het gaat dus echt inhoudelijk over CBDC, over de toekomst, over wat er om gaat gebeuren. Ja. Maar eerst de vraag aan jou, Sander. Waarom heb je Arno inderdaad niet om wederhoor gevraagd?
Nou, ik heb het geschreven voor Gezond Verstand en het blad Gezond Verstand. Dat blad heeft een iets andere kijk als het gaat over wat er in de wereld gebeurt. Het gaat natuurlijk over de wakkere mensen, maar daar heb je twee groepen van. De ene groep heeft het heel erg over, er komt een wereldregering, CBDC is heel fout, digital ID, komt een totalitarisme, dat komt over ons af. Op ons af. En het Gezond Verstandblad zit eigenlijk meer op het idee van, ja, maar we zijn juist aangebroken in een tijdperk waarbij dat niet meer doorgezet gaat worden, omdat de geopolitieke verhoudingen definitief zijn verschoven. Dus dat eigenlijk dat artikel, dat gaat niet zozeer over de techniek van de CBDC, maar gaat veel meer in op het aanwijzen dat die tweedeling er is. En omdat die tweedeling daar is in de wereld, dat de kans op een CBDC gewoon bijzonder, bijzonder klein is. Niet alleen om die redenen, maar ook nog om andere redenen.
Ja, en die titel was dan ook een beetje clickbait, denk ik.
Ja, waarbij Arno, zoals ik het heb begrepen en jou ook vaak heb horen praten, het heel erg heeft over de kwalijke kanten van CBDC en Digital ID. En dat is ook heel kwalijk. Maar ik vind het eigenlijk, als je te veel inzoomt op die kwaadaardigheid en dat het niet goed is voor de mensen en dat het van de vrijheid berooft, dan dient het een verkeerd doel. Dat is mijn optiek, omdat te veel mensen gaan geloven in de onherroepelijkheid van het feit dat dat gaat komen.
Kun je daar een eerste reactie op geven, Arno?
Nou, eerst wil ik zeggen dat ik blij ben hier te zijn. Het heeft mij diep geraakt, ja. Deze fitty. Ik ben wel eens ik zit jullie te etteren. Ik ben wel blij, kijk, dat gezond verstand is ook gezondverstand.eu, geloof ik. Zij zijn bekend om ook een blad dat wel eens ergens ligt. En dan heb je zo'n hele drukke voorkant met die tekeningen. En dan is het bijna bij het absurde af. Maar wel lekker. Het trekt aan. En nu is er dus een tekening van mij, waarbij ik inderdaad in Brussel zit, bij de persconferentieruimte van van het Europese Raadgebouw in de Europese wijk. En dat heb ik inderdaad een persconferentie waar ik zo goed als alleen zit. In de tekening zien we inderdaad dat ik in een soort rode ruimte zit van de Moulin Rouge. En dat er dames op het podium staan te dansen en ons CPDC presenteren. Dat ik in mijn eentje wat knorrig ben. In het echt zijn het natuurlijk, we hebben de foto's, zijn het blauwe stoelen. En het was iets minder heftig dan dat.
Dat is een leuke tekening.
Het was een hele leuke tekening.
Nou, dus die heb ik. Cartoon.
Ja, dus ik heb gewoon een cartoon. Ik ben het waard. Ja. Ja, dus ik ben heel blij.
Nee, en dan de inhoud. Je gaf net al even aan. Misschien iemand die wakker is, die begrijpt dat er heel veel dingen mis zijn in de wereld. Maar iemand die, als ik dan echt goed begrijp, extra wakker is. Die in plaats van dat hij zich daar heel erg voor zorgen over gaat maken. Die gaat actief werken aan oplossingen binnen die nieuwe wereldorde.
Nou, die gaat de bang worden voor het feit dat die ordening daar misschien echt gaat komen. En dan word je lethargisch. Dan ga je bij de pakken neerzitten. Dan ga je doemdenken. En dan denk je van, onze vrijheden gaan echt afgepakt worden. En het is mijn idee dat als er steeds meer mensen met dat idee komen. Dat je juist aan de mensen die aan die knoppen draaien en die CBDC willen invoeren. Het idee geeft van, ja, zie je, wij gaan ermee komen en het is onvermijdelijk. Terwijl dat helemaal niet onvermijdelijk is als je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld, maatschappelijk, economisch, geopolitiek.
Ja, je hebt een aantal argumenten genoemd in die artikel, van mij van 7 of zo. Laten we daar gewoon even doorheen lopen en dan gewoon eens met elkaar debatteren of discussiëren van hoe valide zijn argumenten. Allereerst is er heel erg weinig duidelijkheid over het ontwerp. Misschien is het goed als we als eerst even beschrijven van wat is ook weer een digitale euro en waar staan we in dat proces? Arno, jij volgt op de voet. Geef ons even een update. Waar staan we nu ten aanzien van een digitale euro en hoe gaat het er waarschijnlijk uitzien op basis van jouw informatie?
Inderdaad wil ik wel een korte reactie op wat er net is gezegd. Want dan ben ik toch benieuwd waarom we hier zitten. Ik vind het heel gezellig hier. Ik kom hier graag, maar dan zeggen we ongeveer hetzelfde wel. Dus in mijn optiek is het zo dat je heel veel dingen moet doen rondom die digitale identiteit en die digitale euro. Die hangen zeer nauw samen, maar daar komen we op als je het over ontwerp wil hebben. En dan kom je op bepaalde ethische vraagstukken van moet je bepaalde dingen nou wel of niet doen? En dan zie je dat geld de doorslag geeft. Dus dat er een stomzinnig korte termijn belang is met een Europese commissie die inderdaad macht wil grijpen. Macht grijpen, dat klinkt dan een beetje ingewikkeld of heftig, maar die ziet gewoon een grotere rol voor zichzelf. Zie je ook simpel voorbeeld, je hebt het WHO-pandemieverdrag bijvoorbeeld. De regering zegt, we gaan dat wel doen. Er staan er allemaal dingen in die al lang zijn besloten. Bijvoorbeeld arme landen moet je helpen. Ja, doen we al. Alleen nu is het zo dat als er bij de WHO wordt gestemd, dan gaat het stemrecht naar de Europese Commissie namens de lidstaat en de lidstaat niet zelf. Maar die Europese Commissie krijgt er wel meteen 27 stemmen enzovoort. Dus het is een concentratie van macht. Daarbij zie je dat de bevolking het eigenlijk niet wil. Daarom wordt er ook tijdens zo'n pandemie wordt wel heel creatief gebruikt met het principe subsidiariteit. Wordt heel erg opgerekt, wat kunnen we nou wel of niet? En daar spreekt een bepaalde wanhoop uit, omdat je het eigenlijk gewoon niet uitgelegd krijgt. Bij CBDC zie je bijvoorbeeld dat er dan wordt gezegd, Sigrid Kaag, een van de laatste brieven over het onderwerp, zegt ze, als winkeliers het niet willen, dan gaan we ze gewoon dwingen. Er komt acceptatiedwang. Is dat nou hoe een politicus met een visie in een democratie denkt te opereren? Als iedereen het met die politicus eens is, met Sigrid Kaag in dit voorbeeld, en in haar kiel zocht de Europese Commissie, dan heb je helemaal geen dwang nodig. Dan duikt iedereen op dat nieuwe middel dat je aanbiedt. Ja. Zijn ze hartstikke blij. Maar goed, er komt dus dwang. En in mijn optiek zit daar een bepaalde haast, maar ook zwakte in. Omdat je het niet verkocht krijgt. Maar dan zeggen we eigenlijk hetzelfde. En daarom mijn opmerking dat het. Ik mag je heel graag, ik mag iedereen hier. Maar... Daarom was ik een beetje verbaasd over dit stuk. Omdat we in de kern hetzelfde zeggen. Je hebt een bepaalde federale ambitie in Europa. Je hebt mensen die het naar het hogere willen trekken. Het is lastig om dat de burger uit te leggen. Omdat hij bij allerlei referenda en interviews of panels en referenda vooral geven ze aan. Ja, wij willen dit niet. En dan heb je ook nog dat de boel arm lastig is. En dan moet je heel veel doen vanuit geld. Gewoon met geld als motief. En dat is ook een beetje pauperig. Maar er zit iets wanhopigs in.
Het zit in de wereld van de wakkeren, van de groep die gelooft dat er echt aankomt. Hè. Richard Werner die gelooft dat bijvoorbeeld en Catherine Austin Fitz en Corbett. Die hebben allemaal zoiets van, het gaat er komen, het is onvermijdelijk. Die zien zelfs het conflict tussen Rusland en Amerika, eigenlijk de proxyoorlog in Oekraïne, als een complot om uiteindelijk blijkt bijvoorbeeld Poetin dan toch in het World Economic Forum plot te zitten enzovoort. Ja. En die groep mensen is heel erg groot.
Maar de digitale euro gaat toch sowieso komen? Tenminste, daar lijkt het al sinds op, toch? Hij moet nog door het Europese parlement. Dat is een kwestie van een paar maanden. En daarna wordt hij gebouwd. En dan ergens, gisteren zei Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging Nederland bij Radar, dat hij dan waarschijnlijk rond 2028 zijn intrede zal doen. Dus dat die gaat komen lijkt wel min of meer.
Ze zijn er heel erg mee bezig. Toch? En zowel de argumenten van de mensen die ervoor waarschuwen, als de mensen die achter de schermen de techniek doen om het voor elkaar te krijgen, zorgen ervoor dat er een soort van sfeer ontstaat van onvermijdelijkheid. En dat is die onvermijdelijkheid, daar heb ik over willen schrijven. Want het is helemaal niet onvermijdelijk. De problemen in de wereld voor het Westen bijvoorbeeld zijn zo groot. De geopolitieke spanningen nemen zo veel toe. De juridische afstemming om dit mogelijk te maken, dat staat nog maar in de kinderschoenen. Daar waarschuwt IMF ook over. Van als we willen beginnen met CBDC worldwide, dan moeten we nu...
Ja, maar dat is worldwide. We hebben nu in instantie wat digitale euro. Gaat die er komen of niet?
Ik ben het met je eens dat je dat nou nog maar moet zien. Bij allerlei opiniepanels, inderdaad, steekproeven, dan blijkt dat mensen hier eigenlijk helemaal geen zin in hebben. INO Research heeft het gedaan. 8% van de mensen, je moet ook maar hopen dat mensen weten wat het is, maar 8% van de mensen zeggen ja, dit wil ik. En het probleem is dat het dus geen het lost niet iets op. Het vervult geen behoefte. Ja, het vervult een situatie waar de centrale bank mee zit. Namelijk die centrale bank die moet negatieve rente heffen, kunnen heffen. Daar gaat dit over. Even met die digitale identiteit kun je nog een paar dingetjes doen die geld opleveren. Maar dat is het. Je kunt dat niet verkopen.
En
je ziet dat er een. Ja, je kan het programmeren.
Ja.
Wat je nu wel ziet, is dat je parlementsverkiezingen krijgt. Je krijgt Europese verkiezingen. De Wildersen van Europa, die staan wel echt zwaar op winst.
Ja, en die willen dit niet.
En wat je daarnaast krijgt is dat de middenpartijen, dus in het Europees parlement zijn de splinters die wij hier hebben, die zijn in het Europees parlement zijn die gefuseerd. Eigenlijk moet je ook afvragen waarom we zoveel splinters hebben. Ik zeg dat wel eens, dan krijg je een debatje tussen D66 en VVD, maar het is één en dezelfde partij. Ja. Uiteindelijk gaan zij dezelfde kant op stemmen. Wat ze in Brussel hebben is een coalitie tussen de Sociaaldemocraten, de Christendemocraten en de pro-Europese, de Eurofederale liberale fractie. Eigenlijk het Volt van Europa, maar die zitten daar dan net niet helemaal bij. Die hebben een soort bondgenootschap gemaakt en hebben ze gezegd, we gaan voorwaarts. Dan zegt Rutte in Nederland, nee, geen cent meer naar de Grieken. Jawel, ze hebben dat gewoon afgesproken. Voorwaarts. En je ziet binnen die coalitie, zie je dat er scheuren ontstaan. Zelfs bij de Duitse Christendemocraten, de partij van Ursula von der Leyen. Waar BBB nu ook en een nieuw sociaal contract nu bij zitten, interessant genoeg. Dus Pieter Omtzigt, die keert weer terug, gewoon in zijn oude nest. En dan zie je dus dat die partijen in het midden, die gaan dan de standpunten overnemen van wat je de flanken zou kunnen noemen. Waardoor dat nog op allerlei manieren gaat scheuren. Dus ik acht de kans heel groot dat CBDC op zich, als klein dingetje van die digitale identiteit, dat je dat kunt tegenhouden. Maar de digitale identiteit op zich, met daarin ongevraagde handel in medische data, het doorbreken van een opt-out principe als je wil dat jouw data verhandeld worden, ja, dat is er al door.
Maar dus die digitale euro zou eventueel in de ijskast kunnen worden gezet.
Ja, omdat
er,
dat zou nog
andere
kunnen,
ja. Wind door Europa waait. Maar die digitale identiteit, die gaat hoe dan ook door, zeg.
Ja, maar goed, daar. In het derde kwartaal van 2026 is hij er.
Ja, goed, daar zijn ook minder mensen op tegen, lijkt wel. Want heel veel mensen het misschien prettig vinden om net als met een DigiD ook in Europa iets digitaals te hebben om jezelf mee te kunnen identificeren als je door de douane gaat of anderszins. Dus daar lijkt ook binnen het volk minder bezwaar tegen te zijn.
Bijna niemand weet dit, maar dat is niet het kernprobleem van de digitale euro. En van die digitale identiteit.
Nee, maar hoe kijk je naar de digitale identiteit? Over de digitale euro ben je dus kritisch. Maar de digitale identiteit, denk je dat die door gaat komen? Of gaat daar dezelfde weerstand bij ontstaan die je nu ook bij de digitale euro als...
Ik hoop het wel, want dat zou niet goed zijn. Ik bedoel, te veel macht, te veel overheden die, dat zie je al in Nederland, ICT-projecten duren altijd te lang en gaan uiteindelijk mis. Als je dat allemaal centraliseert, dan krijg je datalekproblemen. Je krijgt misbruik van welke partij. Het is ontransparant wat er met je data gebeurt. Dus je moet het eigenlijk helemaal niet willen. Ook hier weer, wat is het probleem dat het oplost? Het is, dus, maar ik vrees van wel, omdat het een veel minder geladen idee is of een discussiepunt dan een CBDC. Een CBDC is heel mooi en het zou mooi zijn als CBDC en wat jij doet, ID wordt gekoppeld. Want daarmee kun je een sentiment creëren waarbij mensen zeggen, ik wil het allebei niet. En dat zou goed zijn.
Ja, maar dan zit je wel met het punt dat de digitale ID, dat is ook nodig voor handel in medische data. Dat heeft heel veel met elkaar te maken. Ik weet niet of we dit moeten toelichten of niet.
Leg maar even kort toe.
Waar het om gaat is dat alle aspecten van jouw identiteit, hè, je noemde net het voorbeeld dat je in het buitenland moet kunnen identificeren. Bij dat Kamerdebat werd er genoemd, stel dat je naar Spanje gaat en je wil daar weer eens een pand kopen, dan moet je naar de notaris, wat onhandig. Elke keer dat je een pandje in Spanje koopt. Ja, nou, ik geloof niet dat heel veel mensen dat op dagelijkse basis doen. En dan zegt de Europese Commissie van, je kunt dan gegevens delen. Ik heb in mijn uitzending bij Current Ratio ook laten zien hoe dat ding eruit ziet. En dan kan dan worden gezegd van, nou, ik ben nu bij de notaris in Spanje. Ik laat mijn leeftijd zien bijvoorbeeld. Dat ik ben ouder dan 18, dus ik mag rechtshandelingen verrichten. Maar ik laat niet mijn gender zien, want dat is van mij. Ik noem maar wat. Zo voorkom je overidentificatie. En dat is het aspect dat met die app, dat er steeds wordt benadrukt. Ik heb een interessant debat gehad met Reinier van Gervink. Of Reinier van Lanschot. Ik ken twee Reiniers, die komen allebei uit Saint-Germain-en-Laye. En ik haal ze altijd door elkaar. Reinier van Lanschot, dat is de lijsttrekker van Volt. En die zegt, ja, ik was met mijn vriendin in Spanje. Of in Italië waren we aan het wandelen. En toen verstuikte ze haar enkel. En toen hadden we problemen met het krijgen van zorg. En zijn er dat soort voordelen die worden genoemd. Wat hierachter zit, en dat is de European Health Data Space, zoals dat heet. Als je die verschillende aspecten van jouw identiteit, ik heb het al vaker gedaan, maar een beetje demonstratief misschien. Ik heb hier mijn rijbewijs en ik heb hier een bankpas. En
dat zijn Antifa-lidmaatschap, daar zie ik.
De Antifa zie ik, ja, dat is de basic fit. Oh. Deze uitzending wordt maar nee. En dan bijvoorbeeld een bonuskaart. En dan zie je mijn van de Albert Heijn. En dan zie je mijn aankopen. En ik heb dan een anonieme overchipkaart. Nog wel. Dus ik kan wel geld op die pas zetten. Als ik het klimaat wil sparen. Waar het om gaat. Wat de kern is van die digitale identiteit. Is dat als er een unique identifier is. Voor elke Europeaan. Ja. Die komen niet in één rijtje te staan. Dat is al afgesproken. Maar dat maakt praktisch niet uit. Als er aspecten van jouw identiteit in die handige app zitten, dan communiceren die ook met elkaar. Dus je hebt in elke database waarin jij bent opgenomen, ben jij te herkennen met die unique identifier, bijvoorbeeld je sociaal fiscaal nummer, je BSN. Als een agent wil zien wat mijn rijbewijs is, en hij vraagt zich af als die me straks op de weg aanhoudt, omdat ik 3 keer dezelfde rotonde rijden, omdat ik niet wist waar ik moest zijn hier. Sorry dat ik iets te laat was. Ja, gaat steeds fout. Daar kan hij met 1 druk op de knop, kan de agent zien van wat mijn bankrekeningnummer is. Of ik daar terroristische dingen mee heb gefinancierd. Of het kenteken van de auto, of die wel op mijn naam staat bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Al die dingen die zijn aan elkaar gekoppeld en die zijn direct aan te roepen. Omdat je in al die verschillende databases bekend staat onder hetzelfde sociaal fiscaal nummer. Dus die systemen die kunnen met elkaar communiceren. En je elektronisch patiëntendossier valt daar ook onder. En daarvan heeft de Europese Commissie gezegd, dan krijg je de European Health Data Space. Dus een Amerikaanse medicijnfabrikant kan zeggen, ik wil alle mannen van boven de 30 die in Alkmaar wonen, daarvan wil ik bepaalde medische data hebben. Daar kan de GGD, of er komt een nieuw lichaam, in de Europese Unie per lidstaat dat dan data gaat verkopen.
Ja, maar als het geanonimiseerd is, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, weet je, het is geanonimiseerd. Ik zal niet daardoor zelf worden herkend. Als de wetenschap daarmee wordt geholpen, als iemand daar dan ook toestemming voor geeft. Stel, ik heb die app en ik geef.
Ja,
en
als je geen toestemming geeft, maar dat wordt dus
ja, maar dat is toch. Maar dan ga je dus eigenlijk weer terug naar het verhaal van Sander. Maar als dit ontwikkelingen zijn die we als volk niet prettig vinden, dan gaan we daartegen ageren.
Maar het is al door.
Ja, dan gaan we dat weer terugdraaien. Alles kan ook weer teruggedraaid. Het is geen natuurwet. Dus als we dit niet prettig vinden, dan gaan we dat terugdraaien of in de ijskast zetten. Kijk, op zich vind ik het idee dat ik was ook in Spanje en mijn zoontje had een infectie, vind ik het wel prettig als ik dan bij die huisarts ben, in plaats van al die formulieren weer te moeten invullen, dat ik hem dat ik een bepaalde manier misschien inzage kan geven in het dossier van mijn zoontje. Of
snap ik.
Dat maar ik je voor de 100.000 keer bij een verhuurmaatschappij van een auto weer dat formulier moet invullen en weer een kopie van mijn. Nu moet ik een kopie van mijn rijbewijs achterlaten, is ook niet prettig. Dus als ik via een decentrale app, je bedoelt alles.
Maar dat is niet het punt van die app.
Nee, maar dat is uiteindelijk iets. Dat zijn oplossingen waar we naartoe kunnen werken. Ik denk, categoriaal technologische vooruitgang afwijzen is ook niet de oplossing.
Nee, maar wacht even. Wat nu is afgesproken in Europa, die app, er is 5,4 miljard euro schuld gemaakt om die app te bouwen.
Ja.
Dus de Europese Commissie die verkoopt ons op basis van ons burgerservice nummer eigenlijk. En stel dat hypothetisch, dat iedereen zegt van de Tweede Kamer was tegen die app om dat mogelijk te maken. Stel dat heel Nederland zegt, wij willen hier helemaal niet aan meedoen door de manier waarop dat is gegaan.
Ja.
En om mij heen, als ik het gewoon vraag bij mensen, of op een feestje of een café, ik noem maar wat. De meeste mensen die willen dit niet. Vooral ook omdat het ongevraagd gaat. Alleen de schuld, en daar ga je dus in het kader van zwakke instituties. De schuld die nodig is om die app te maken tijdens de coronaperiode. Die schuld is al uitgegeven. En wij weten niet hoe we die gaan terugbetalen. Laat staan hoe wij gaan omgaan met die hogere rente.
Geldt voor al die Europese schuld die we gemaakt hebben.
Maar moet je nou eens voorstellen dat de hele Europese Unie, dat elke burger zegt, wij willen niet dat onze data op deze manier worden verkocht. Dan kun je die schuld niet terugbetalen. Daarom is er een clausule opgenomen in de wet over de European Health Data Space.
Maar dat zijn toch gewoon eurobonds uitgegeven zijn door de Europese Commissie?
Ja, maar hoe ga je die terugbetalen?
Die worden gewoon doorgerold.
Ja, die worden gewoon doorgerold, toch?
Die moeten in 2058 zijn terugbetaald.
Ja, en
die
kunnen heel ver weg.
Ja, A is het ver weg en B, zoals alle schuld, wordt het gewoon doorgerold.
Nee, sorry, vanaf 2000, nee. Dat is gewoon niet waar. In 2027 moet er een plan klaar liggen.
Ja, maar je kunt nieuwe staatsschulden of nieuwe eurobonds uitgeven om die oude mee af te betalen.
Dat zou je dan kunnen doen. Dan moet je dat verdrag op dat punt wijzigen. Zoals het er nu ligt en wat gewoon vast ligt in wetten. Want dit is speculeren. Wat vast ligt in wetten, wat vast ligt in de European Health Data Space. De tekst van eind april is dat de Europese Commissie toestaat dat jij de app gebruikt voor je opt-out. Dus zo makkelijk als jij wel bijvoorbeeld je leeftijd bij een verhuurmaatschappij laat zien. Zodat je 18 bent, je mag rechtshandelingen verrichten. Maar mijn geslacht zie je niet. Op diezelfde manier zou er een mogelijkheid moeten komen om te zeggen, ik wil niet dat mijn data gedeeld worden.
Nee, exact.
Dat en dan moet maar, echter, dat staat er daarna in die wet, maar dan hou ik op. Daar staat er, dus je hebt een opt-out. Echter, als de Europese Commissie van mening is dat uit oogpunt van algemeen belang dat principe doorbroken moet worden, dan mag dat. En als er Amerikaanse datahandelaren een rechtszaak willen voeren, artikel 62 staat dat, als die een rechtszaak willen voeren over de locatie waar jouw medische data liggen, dan zal die rechtszaak worden uitgevoerd bij een tribunaal.
Ik ben het helemaal eens.
Maar dat is er dus door. Ik zeg het maar, dat is er door.
Oké, maar met de onvermijdelijkheid om dat te staven of dat te onderstrepen met een schuld van 5,4 miljard. Dan ja, dat 5,4 miljard is in de grand scheme of thing helemaal niet zoveel geld. Als je kijkt naar het Binnenhof, dat wordt verbouwd. En dat zou 200 miljoen dollar of euro zijn. En het is nu 2 biljoen. Hè? Dus,
ja, oké. Okay.
2,2
miljard. Ja, maar dan moet je iets anders bedenken. Het gaat erom dat de opt-out die beloofd was, die belofte, wordt een belofte gedaan, belofte wordt ingetrokken.
Ja, dat gebeurt natuurlijk aan de lopende hand, van de lopende band. Maar ik kan me voorstellen dat, kijk, als die wetgeving uiteindelijk is ingevoerd en mensen hebben met die apps te maken en mensen gaan op een gegeven moment zien dat hun data wordt verhandeld of gaan zien dat hun data wordt misbruikt, dan mag ik hopen, en dan sluit ik me toch een beetje aan bij het positieve gevoel vanuit de analyse van Sander, van nou, dan gaan we daar uiteindelijk tegenin. Dan gaan we ervoor zorgen dat we. Dan zal het zullen partijen als Wilders, Forum, andere partijen die kritisch zijn over Europa, zullen alleen maar groeien. Want mensen dan nogmaals ervaren. Wacht even, Europa is er niet voor mij. Europa is er voor haar eigen glorie, voor expansie, voor meer bureaucratie en voor zichzelf. En voor handel met grote bedrijven, maar niet voor de burger. Dus uiteindelijk schiet zichzelf in de voet met dit soort megalomane wetgeving, lijkt mij dan.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat daar de weerstand alleen maar mee zal of tegen zal toenemen, maatschappelijk. En te meer ook omdat we in een economisch klimaat zitten, wat ook steeds meer algemeen wordt erkend, dat wij in een periode zijn van mogelijk grote armoedeval in het Westen. Als de geopolitieke tweedeling doorgaat, de deglobalisering doorgaat, als wij meer aan defensie moeten betalen, omdat we een oorlogseconomie moeten opbouwen. En ik heb altijd gezegd, ik ben politicoloog, ik ben altijd het financieel systeem gaan bestuderen vanuit het idee, hoe kunnen overheden zo enorm veel geld uitgeven? Waar komt dat vandaan? Nou, uiteindelijk komt het uit het feit dat de staatslening het onderpand is in het financieel systeem. En daarmee kan de overheid goud creëren. Ten meer ook omdat de staatslening wordt gezien als risicovrij.
Ja, nep goud, hè?
Het is eigenlijk klatergoud.
Ja, dat vind jij niet leuk, dit is, het is geen echt goud.
Het is klatergoud. En daarmee hebben ze een welvaart kunnen opbouwen op papier, op de POF. Hè. Welvaartsstaat, oorlogsstaat. Nou, dat is de hele naoorlogse periode van de welvaart van het Westen. Maar op het moment als er een tweedeling komt in de wereld en geopolitieke spanningen nemen toe, dan kun je dat niet volhouden. En dan gaan wij eigenlijk een periode tegemoet van niet het verdelen van de welvaart, maar het verdelen van de armoede.
Ja, van de kosten. Ja.
En in een periode dat de armoede verdeeld gaat worden, wordt een maatschappij steeds moeilijker bestuurbaar. En krijgen bestuurders steeds meer de zwarte piet toebedeeld van, hey, waarom doe je dit? Je belooft dit en ik krijg dit. Dus al dit soort projecten, die gaan volgens mij sterven in schoonheid. Het gebeurt allemaal wel, maar het gebeurt bij de gratie van het onderhoud van de status quo. En ik denk juist dat er een einde aan het komen is aan de status quo in het Westen.
Maar, dat denk ik ook, ja.
Ja, maar als de...
Dus wederom, ja, waarom we hier zitten.
Ja, dat is sowieso een goed gesprek, denk ik. Dat was gewoon een valstrik om jullie samen in één kamer te krijgen. Nee, maar om daar nog even op voor te beduren. Ik ben het met je eens dat die tweedeling, de nieuwe wereldorde, die wordt zichtbaar. Hè, waarbij het Westen aan dominantie verliest. Je ziet het eigenlijk al op het strijdtoneel in Oekraïne. Rusland maakt er nu hele straffe vorderingen. Dus misschien is het binnen een paar maanden al wel beslechter. Wat dan enorm verlies zou zijn voor het Westen en voor NAVO.
Dat zou vrij dramatisch zijn als je erover nadenkt. Ja.
Ja, maar die kant gaat het ook, wat John Murray zei maar tegen me zegt, dat die kant gaat het wel op. Maar zelfs in die nieuwe wereldorde kan het Westen nog steeds besluiten om die druk op te voeren en de controle staat de duimschroef aan te draaien en gewoon die CBDC gewoon hard door te voeren.
Dat zie je ook. Hè? Ik zie diezelfde.
Eén sluit niet uit. In die nieuwe wereldorde is die CBDC nog steeds wel een tool binnen het Westen bijvoorbeeld.
Ja,
dat
zie ik ook wel. Maar dan wat heel interessant is. Vorige week heeft John Medlock, voormalig ambassadeur van Amerika in Moskou, heeft in een interview gezegd dat de Polen, de ideologische Polen in de wereld, sinds 40, 50 jaar radicaal zijn omgedraaid. Hij zegt, waar de Amerikanen in de jaren 60, jaren 70 pragmatisch waren en de Sovjets, die waren ideologisch. Hij zegt, is nu de ideologie, die komt uit Washington. En het pragmatisme komt uit Rusland. Hij zegt, wat het Westen nu doet, is met een heel ideologisch bevlogen idee, die oorlog ingaan, de rol van het Westen in de wereld proberen te handhaven, terwijl die rol tanende is. Hij zegt, de ideologie wint. En in die ideologie, om die op poten te houden, creëren ze een steeds grotere distantie binnen hun eigen landen met de eigen bevolking. Dus de elite, die zinkt
steeds meer los. Daar past dit soort wetgeving bij.
Ja, dus ze proberen het wel, maar ze proberen het vanuit het feit om krampachtig vast te houden aan de macht die ze nog hebben. En ik zie die macht steeds kleiner worden. En dat zien zij ook. Dus ze gaan natuurlijk veel meer druk uitoefenen, veel meer liegen en bedriegen en misschien dwang toepassen, hè, wat de Kaag-methode. Dat is natuurlijk standaard, want die politici en bestuurders die er nu zitten, die hebben de wijsheid in pacht, vinden ze. Het is ook logisch dat zij zo denken en dat ze deze technologietreinen door laten gaan, want het is hun modus operandi al decennia.
Ja, ja. Maar het grappige geopolitiek is natuurlijk ook een argument wat de ECB zelf gebruikt. De ECB zelf zegt ook, ja, de wereld verandert. We moeten ervoor waken dat Chinese, maar met name ook Amerikaanse bedrijven te veel macht hebben in ons betaallandschap. En dan noemen ze ook Visa en Mastercard. En toen ik er ook over leerde, was ik zelf ook verbaasd dat alle pintransacties uiteindelijk via die netwerken gaan.
Zie ook aan je pinpas.
Ja, dus dat is vind ik ook wel bizar. En ik vind het ook wel prettig als er dan misschien een Europese oplossing komt. Dus zij gebruiken juist ook het geopolitiek. Politieke argument. We moeten als Europa goed voor onszelf zorgen, want de rest van de wereld kunnen we niet per definitie vertrouwen. Is dat dan niet juist goed argument om zo'n digitale euro wel te bouwen?
Nou, daar ben ik het in principe wel mee eens. Hè? Dat alles komt naar Amerika. Ook ons internet bijvoorbeeld en GPS. En nou ja, we hebben nu ons eigen Galilei in de lucht. Maar alle belangrijke dingen komen nog steeds inderdaad uit de Verenigde Staten. Alleen dat hele idee van een zelfstandiger, een pragmatisch Europa, dat is nog niet zichtbaar. Want als je kijkt naar de hele Europese Commissie en in vervolg daarvan de Europese hoofdsteden, is de bestuurlijke elite zit nog steeds volledig in het stramien van wat de Verenigde Staten willen. Dus in die zin is die zelfstandigheid en de beslissingsbevoegdheid misschien zelfs wel in Europa nog steeds niet aanwezig.
Maar ze zeggen juist dat ze los willen van Mastercard en Visa. Dus dan gaan ze toch juist hun eigen pad.
Ja, maar dan zie je op het ene zie je ze dat misschien wel zeggen. Maar in the grand scheme of things gaan ze toch door met wat de VS willen.
Het zijn misschien eerste breukjes dan in dat complex.
Dat zou kunnen.
En dat het is precies, ik ben het er helemaal mee eens. En dat,
tot voor weer.
En ja, sorry, we kunnen ook vechten, maar dan moeten we het over. Nu kom ik voor de koffie inderdaad te nemen. Kijk, wat mij dan opvalt, is dat degene die het pro-Europa verhaal houden, maar niet de Reinier van Landschot, die heeft er wel over nagedacht. Ik vond trouwens een leuke vent, ik ga met hem even tussendoor, in het kader van de polarisering, wat mij helemaal ook gewoon de neus uitkomt. Hè? Ja. Ook sowieso de term wakkere mensen die jij gebruikte. In Amerika zijn het de woke mensen. Die zeggen ook dat ze wakker zijn. Maar dan zitten ze aan de andere kant. Ja. Daar moeten we gewoon allemaal weer van af. Dus we gaan weer terug naar het ouderwetse politiek biercafé. Of een podiumpje dat naar studentencafé ruikt. En dan maak je elkaar af op zijn podium. Maar daarna wel samen een pilsje.
Ik ben groot voorstander van, ja.
Dus dat, maar je ziet ook dat daar weer behoefte aan is. En dat zit aan alle kanten. Dus We gaan helemaal weg bij de polarisering. Maar dat terzijde. Maar stel nou dat je naar een beetje het positieve Europa verhaal van toch van Volt. Ik word niet betaald door Volt, zeg ik erbij. Maar als je daar nou wel heen gaat. Hè, dus je zegt, nou, je wil dat Europa op een bepaalde manier aan strategische zelfstandigheid werkt waar dat handig is. Kijk maar naar de manier waarop onze energievoorziening werkt. En je ziet vrij snel waarom het beter is om toch echt wel samen te werken met bepaalde landen. Als er democratieën zijn die onderling geen oorlog willen voeren, dan kun je een Europese tak binnen de NAVO opzetten. Bedenk het maar, je kunt al die dingen doen. Maar dan krijg je Ursula von der Leyen met haar The Digital Decade en haar geldingsdrang. En dan doet zij dus allemaal dingen waarbij ze exact de andere kant op gaat. Ik ga kijken, als we dan toch complotten mogen noemen, dan zou ik willen zeggen, wordt Ursula von der Leyen niet door Rusland betaald. Ik kan 100 voorbeelden noemen waarbij er dan met heel veel bombarie een Europees plan wordt aangekondigd. We moeten het dan doen vanwege de Europese zelfstandigheid enzovoort. En dan schiet je jezelf totaal in de voet. Elektrische auto's. De Europese Unie zegt je mag geen benzinemotoren meer maken. Nou, de automobielindustrie heeft een zeer groot belang. Dat is ongeveer een kwart van de hele positieve handelsbalans van de complete Europese Unie. Dat is nou net iets dat geld oplevert. Dat maak je kapot. Want dan zeggen we, ja, dan zijn we strategisch onafhankelijker van Rusland. Weet je waar de grootste mijn ligt van nikkel, waar je batterijen mee maakt in die elektrische auto?
Rusland.
Ligt in Rusland, in Norilsk. Dat is van Vladimir Potanin. En hij gebruikt een Amsterdams Zuidas-kantoor wederom. Waarbij hij sancties breekt en dat hij het toch kan exporteren. Maar wij maken onszelf afhankelijk van één mijn uit Rusland. En anders moet je het uit Australië halen, wat heel ver weg ligt. Dan zeg je nou oké, CBDC, want dan zijn we af van het systeem van die Amerikanen. Als je wil dat die gewone banken, dat die een grote rol hierin krijgen via het bestaande betaalverkeer, ja, dan krijg je een nieuw appje dat in de bestaande bankaire app zit, waarvan de burger dus niet snapt waarom het nodig is, maar dan zit je nog steeds vast aan het systeem van die Amerikanen.
Ja, maar dat is het grappige ook. Dit is zo'n Gijs Boudewijn van de betaalvereniging, die heb ik een keer geïnterviewd.
En ja, ik heb dat gezien.
En die geeft gewoon aan, ja, maar we hebben al een heel mooi netwerk nu in Europa wat we aan het bouwen zijn. We hebben in Nederland, hebben we het al goed voor elkaar. Kunnen we elkaar al rechtstreeks betalen en hebben straks met het European Payment Initiative, hebben we die Amerikaanse partijen straks niet meer nodig.
Nee, precies. Nou, inderdaad, laten we het dan hierbij houden. Wat ik zei, als ik denk aan tig voorbeelden, maar goed, een andere wat ik heel mooi vind, is dat degene die dan klaagt over het feit dat Duitsland zo zwak is, dat het niks kan in militair opzicht op dit moment. Het is bewegingsunfähig. Dan kun je zeggen, ja, dan zegt Ursula von der Leyen, nou, daarom moet ik nu meer macht krijgen over de legers van Europa. Weet je wie de minister van Defensie was? Die doelbewust zo ging bezuinigen. Dat was von der Leyen zelf. Ja. Zij heeft zo hard bezuinigd dat militairen in haar eigen organisatie daar extreem rechts van werden en aanslagen gingen plannen. Gek genoeg. Zo erg gaat dat. Dan moeten mensen 140 uur trainen bijvoorbeeld in een straaljager. En dan gaat ze daar een paar uurtjes van af bezuinigen, zodat je je licentie kwijtraakt. Maar je hebt wel de kosten, zodat het Duitsland geld kost.
Maar ik denk dat eerder hoogmoed en competentie is dan dat
een combinatie daarvan.
Ja. Ja.
Maar dit soort mensen krijgen daar waarschuwingen van. Zeker met defensie. Daarom vind ik het, er zijn mensen die het hebben het nu over dienstplicht. Ik word sinds ongeveer 2014, lastig gevallen. Nou, ik ga niet zeggen lastig vallen. Als iemand iets met mij wil bespreken, die zegt ik wil jouw bron zijn, je kunt me altijd bellen. De mate, de hoeveelheid keren dat het militairen zijn die klagen, of niet zozeer klagen, maar die zeggen hoe ernstig wij verzwakt zijn.
Ja.
In termen van munitie bijvoorbeeld. Ja, het pang-pang-pang verhaal, dat Pechtold dat grappig vindt. En dan kun je zeggen, nou, dan gaan we nu eindelijk een nieuwe fabriek opbouwen. Daar is een paar maanden geleden toe besloten. Dus je ziet dat je 100% afhankelijk bent van die Amerikanen in die oorlog in Oekraïne. Even los van de vraag of daar niet toch, of je zou moeten aansturen op een wapenstilstand, maar dat terzijde. Dan wordt er gezegd, wij moeten nu zelf een fabriek bouwen. En dan zegt Ollongren, dan moeten de pensioenfondsen dan maar verplicht desnoods investeren. Als je dat zo nodig vindt, Kajsa Ollongren, waarom wacht je 2 jaar? Waarom wacht je 2 jaar?
Omdat ze incompetent zijn.
Nee, maar je snapt toch meteen.
Ja, maar ik kan ze beter later nooit. Ik bedoel,
nee, maar dit is vanaf 2014. In het eerste jaar.
Is het niet zinvol dan om alsnog die wapenindustrie op touw te zetten?
Nee.
Om die afhankelijkheid van Amerikanen.
Dat is nu echt te laat. Je hebt nu een leger dat de komende 10 jaar niet zoveel kan. Nee, zelfs de medische troepen zijn wegbezuinigd.
Ja, maar het argument dat je zegt, je hebt iets nodig op termijn, liever nu al, maar op termijn ook zeker. Dus je zal een keer moeten beginnen. Je kan wel zeggen, je bent nu te laat, maar ik denk dat je een lange termijn visie moet hebben. En misschien moet erkennen dat je te laat bent, maar alsnog wel.
Doe dat dan.
In ieder geval op Nederland.
In Europa kun je dan veel beter gaan zeggen. Weet je, we moeten naar een confederatie, we moeten naar economische samenwerking. We moeten weer gaan werken aan onze kapitaalbasis. Als je kijkt naar de Europese economie, die was in 1990... de grootste ter wereld, 21%, is 30 jaar later, 35 jaar later, is het 14%. Hè, onder leiding van de politieke elite die allemaal mooie plannen doet en het wordt steeds groter. En het gaat steeds meer lijken, die hele klimaattransitie, energietransitie, lijkt veel meer op 5 jaren plannen van Gosplan van de Sovjet-Unie, ja, dan dat het te maken heeft met marktwerking. We draaien gewoon de hele Europese auto-industrie inderdaad gewoon de nek om.
Ja. Maak je jezelf dan minder af.
En dan ga je tegen China zeggen van, maar jij moet minder produceren. En dan zeg je, eigenlijk zeg je tegen Usain Bolt, je moet niet zo hard rennen, want anders kan ik niet winnen. Het is van de gekke dat er dus een klaarblijkelijk een bestuurlijke elite zit, die echt denkt dat de economie en de maatschappij maakbaar is met technische middelen, met economische middelen, met dwangmiddelen. En ik denk daar moeten we doorheen. Die moet eerst weg. Die mentaliteit moet weg. Het moet weer van bottom-up gaan komen. Want dan krijg je weer vernieuwing en welvaartcreatie. En dat hebben we nu niet.
Ja, ik ben een boek hierover aan het maken over digitalisering en wat dat met je democratie doet als je het op deze manier doet. Dus als mensen dat straks lezen, denken ze, ik hoor allemaal dingen die... So be it. Kijk, wat ik heel opmerkelijk vind. Kijk, in de jaren 80 was het heel duidelijk. Dan had je Europa en het eigenlijk een kielzog van Amerika.
Ja.
Er kwam internet en de computer. Tenminste, binnen de NAVO. Dat kwam dan uit Amerika, Silicon Valley en daarna. Maar dan kon Europa zelf heel veel dingen doen. Qua betaalverkeer loopt bijvoorbeeld Nederland weer voorop op Amerika. Dat ziet er gewoon moderner uit. Maar dan waren het de good guys tegen alle rotzakken in de wereld. En dan had je overal griezelige communistische regimes. Je had apartheid, je had dictaturen. Iran, Irak, oorlog, noem maar op. En dan kon je zeggen, nou, het Westen gebruikte dan technologie om zichzelf beter te maken. Daardoor waren we ook soort van onoverwinnelijk. Sterker nog, we waren onoverwinnelijk. Nederland had wel zijn eigen kruidfabriek, bijvoorbeeld. En als er dan autonomie werd ingeleverd, soevereiniteit aan de NAVO voor de veiligheid of aan Europa, dan was het voor je rijkdom, dan was elke stap, elke keer dat je wat inleverde, was het beter. Nederland mag als lid van de NAVO, bijvoorbeeld een Nederlandse militair mag nooit een pallet aanraken van breder dan 120 millimeter. Hij mag misschien wel aanraken, dan valt hij niet dood neer, maar er zijn standaarden binnen de NAVO voor hoe je dingen mag opstapelen. En daardoor kan een Belgisch voertuig, die kan alles van een Nederlands voertuig transporteren en andersom. Dus alles is opgeschreven tot millimeters nauwkeurig. Dus als Wilders nu pallets van 130 millimeter wil, ja, dan kan dat dus niet. Nou, dan lever je een klein beetje autonomie in, maar het voordeel is wel dat je samen kunt werken en dat je strategisch beter wordt. En in Europa werd er gezegd, we gaan de interne markt groter maken met technologie. Dus het wordt makkelijker om jouw spulletjes tot in het punt van de laars van Italië te verkopen. Hartstikke mooi. Nou, dan waren mensen ook voorstander van de NAVO en Europa, wat dat ook mogen zijn. Maar sinds je de euro hebt, en de euro is gewoon te complex, moet je toe naar een heel sterk centrum dat belasting kan heffen en dat naar eigen inzicht op grote afstand van de burger. Hè, Brussel is gewoon ver weg. Moet je voorstellen dat je in Athene woont. Dan krijg je daar een machtscentrum. En dat gaat voor zichzelf op zoek naar geld. En die gaat dan dingen doen met digitalisering. En dat is mijn schrikbeeld. En dat is inderdaad de omgekeerde jaren 80, zou je bijna kunnen zeggen. Zeggen we weer hetzelfde. Waarbij je tegen de zin van de mensen in dingen in technologisch opzicht gaan doen. Ik vind de digital ID, wat je ook nodig hebt voor je central bank digital currency, voor je CBDC.
En niet per se, hè? Want
Maar bijvoorbeeld met die digital ID, die wordt ingevoerd. Het verband met CBDC is heel helder, maar daar komen we dan op. En dan zeggen we inderdaad, ja, we willen ook in medische data handelen. Maar dan moeten mensen wel een opt-out krijgen. En dan wordt er alvast een schuld gemaakt op basis van dat mensen die opt-out niet inzetten. En dan wordt die opt-out gewoon uit jouw rechten geschreven.
Nee, okay, los
zo makkelijk gaat dat. Dus, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Je kunt naar een Europa toe, een Europese Unie desnoods, als je het zo wil noemen. Waarbij alles wat wij doen, net als vroeger, gewoon weer bijdraagt aan vooruit.
Ja, maar dan moet eerst of de mentaliteit moet veranderen. De mensen die aan de knoppen draaien moeten wakker worden. Of ze moeten weg. Er is geen middenweg, want wat je nu ziet gebeuren is dat alles wat ze willen op de klippen van de werkelijkheid kapot slaat.
Ja.
Maar dat hun idee, hun ideologie van het idee dat gaat werken, geen enkele buts oplevert. Dus ze gaan gewoon door als een stoomwals en dan ben je zo blind als een paard en dan ga je...
Tot een val, het schip keert natuurlijk. Maar
dat is precies wat ik bedoel.
En gaan we dat in juni bij de verkiezingen, gaat die uitslag een verschil maken?
Nee, ik denk het niet.
Ja, dat denk ik wel. Zeker wel, daar zijn we het daar een keer niet eens, ja. Nee, kijk, sowieso gaan die middenpartijen... Kijk naar die natuurherstelwet. Daar zou je 10% van je boeren weg moeten doen. Dat is wat er in die natuurherstelwet staat. Dat is gesneuveld. Omdat in die christendemocratische fractie van Ursula von der Leyen... Daarin zitten nu anderen... en die ook haar eigen Duitse christendemocraten hebben gezegd... van ja, we moeten naar rechts opschuiven... anders gaan al die stemmen naar harder rechts.
Al die boeren die mest deponeerden voor het kantoor van...
Ja,
van
maar
de Leyen,
dat hielp natuurlijk ook. Nou, ik wil er meteen bij zeggen... ik zeg niet dat je mest moet gaan deponeren... maar je ziet wel degelijk dat
helpt.
Sommige van die wetten...
Ja.
Die gaan er toch ineens niet door. Dat kan dus wel. Dus het is geen vet accompli.
Nou, ik ben het in die zin wel mee eens. Maar daarom ageer ik ook zo tegen het doemscenario van... oh, het is allemaal CBDC en het gaat komen... en er is geen weg terug en bla, bla, bla. Uiteindelijk is politics, zeggen ze wel eens... downstream from culture. Als de cultuur verandert, dan en uiteindelijk is het onvermijdelijk dat de politiek volgt. Want of je krijgt revolutie, of je krijgt hele grote verschillende uitslagen met andere politieke belangen. Dus dat kan.
Ja, maar die doemscenario's helpen dan toch juist om die cultuur ook te veranderen. Maar dat heel veel mensen via die doemscenario's toch het idee krijgen van die kant moeten we absoluut niet op. Dat zorgt dan toch voor die cultuurverandering, waardoor die politieke verandering uiteindelijk volgt.
Dat zou kunnen. Dat is misschien wel heel macro. Dat is van de eerste, de tweede, derde en de vierde psychologie. Uiteindelijk denk ik, helpt alles wat iedereen doet mee om die
te richten.
Maar daarom is het zo belangrijk om het vrije debat te voeren. En niet, hè, wat er nu in heel veel westerse landen gebeurt met Digital Service Act. In ook de Anglo-Saxische landen, daar gaat de censuur en propaganda gaat groteske vormen aannemen om het narratief dat gewenst is door de von der Leyen's en al die bestuurders, om die via social media en de corporate media en de mainstream media, om die erdoor te drukken. Dus het vrije debat, wat jij zegt, wat heel welkom zou zijn, om dat juist de kop in te drukken.
Ja. Maar even terugkomen op doemscenario's.
Je had een soort lijstje-achtige situatie.
Nou ja, daar zijn we kriskast doorheen gegaan. Ik heb het meestal wel besproken. Maar wat jij vaak zegt, Arno, is dat die digitale identiteit hand in hand gaat met die CBDC. Als ik dan gisteren Inge van Dijk, die is verantwoordelijk binnen DNB voor het betaalverkeer. Als zij dan bij Radar praat over hoe die digitale euro eruit gaat zien. Dan heeft het eigenlijk over twee. Je hebt twee varianten. Je hebt straks een kaartje waarmee je kan betalen. Dus zo'n chipknip. Dat is eigenlijk een anonieme kaart waar je dan waarschijnlijk via cash ook eurotjes op kan knallen. Die is anoniem. Dus die is niet gekoppeld aan een digitale identiteit. En het tweede distributiemodel is via de banken. Dus je krijgt straks in je banken-app, krijg je straks die CBDC. Bij een bank heb ik ook geen digitale identiteit nodig. Ik heb me gewoon bij de bank, ben ik natuurlijk geonboard en hebben ze mijn identiteit gecontroleerd op hun eigen manier. Misschien in de toekomst met de digitale identiteit. Maar ook daar komt die digitale identiteit niet bij kijken. Dus waar zie jij in die vergelijking die Europese identiteit samenvallen met de CBDC?
Ik moet even denken aan een van mijn... toen ik net in Amsterdam kwam te studeren... toen had je Space Invaders. Dat zijn allemaal mensen die maken dan zo'n poppetje. Zo'n sprite. Dat gaan ze dan overal opplakken op gebouwen. En dan werden mensen helemaal gek. Je ziet er eentje op de brug bij de Nederlandse Bank trouwens. Op het Frederiksplein. En dan gingen ze een Marco Mann interview. Die had het ook op zijn gebouw. En die zei, wat heb ik dit aan dan? Met zijn hoofd helemaal rood. En ik gebruik hem als typetje in als voorbeeld. Maar hier dan ook. Wat heb ik dit aan? Als je een app krijgt in je app... waar je niet mee kan doen. Wat heb ik eraan?
Dat is het helemaal eens. Je hebt er helemaal niks aan. Het is ook een oplossing voor een niet bestaand probleem. Inge van Dijk zei, het is een oplossing, een mogelijke oplossing voor een potentieel probleem. Dus dat is zo dekt de DNA.
Daarom doe je dwang.
Ja, maar dan nog mijn vraag aan jou. Van waar is die link dan tussen digitale identiteit en CBDC? Want als je het via je bank gaat doen, of je krijgt op zo'n chipkaartje die anoniem is, dan is er toch geen koppeling met die digitale identiteit vanuit Brussel?
Nee, dan niet. Maar dan kun je zeggen dat het anoniem is.
Ja. Of, maar hoe, of via
maar hoe
je
praktisch,
bank.
Ja, maar hoe praktisch is dit?
Goed, dan je bank weet dan waarschijnlijk.
Maar dit, kijk, dit is dus ook weer... waarom komt er ook geen wereldwijd netwerk van CBDC's? Dat is net als de discussie van 10 jaar geleden... van waarom de special drawing rights van het IMF geen wereldmunt worden. Dat werd Mark Carney, die zei dat toen hij de directeur van de Bank of England was. De SDR van het IMF gaat de wereldmunt worden. Maar toen kon je ook al op je vingers natellen dat een SDR is een muntje van 5 munten. Of een mandje van 5 munten. Als de geopolitieke spanningen in de wereld toenemen. En je wil daar een wereldmunt van maken. Dat spoort toch niet. Dat kan alleen als je met z'n vijven nu. Of met z'n tienen dan in de toekomst. Heel goed met elkaar door een deur kunt.
Lijkt me handig, hè? Ja.
Maar niet als je tegen elkaar vecht. Dus die hele SDR die is bij en die is al.
Dat is gewoon symbolisch.
Maar die hele discussie sloeg nergens op. En datzelfde geldt nu met CBDC's. Want er is.
Maar Hester Bij zegt, joh, straks hebben we Finality in Europa. Dat wordt eind van het jaar uitgerold. En dan via blockchain worden alle banken en centrale banken met elkaar verbonden. En dan ook via wereldwijd systeem. Dus daar geloof je niet in.
Nee, want dan moet iedereen achter de schermen het al met elkaar eens zijn. Terwijl nog niet eens het IMF heeft. Nog 2 maanden geleden gezegd dat 80% van de landen in de wereld hebben nog niet eens een juridische discussie gevoerd over eigendomsrechten. De meeste landen in de wereld mogen helemaal geen cash geld afschaffen. Mag bij wet gewoon niet.
Nou, en sterker nog, als de digitale euro wordt ingevoerd, wordt er ook een wet ingevoerd die een acceptatieplicht veroorzaakt voor winkeliers. Dus contant blijft de komende jaren bij ons.
Dat is denk ik gekoppeld aan die maatschappelijke onrust en die onvrede van wil het niet. En de groep groeit snel. Denk ik dat alles wat er gebeurt in en om het scenario van het dossier van CBDC's, ze komen te laat. De wereld ontspoort veel eerder dan dat er een netwerk van samenwerkende CBDC's kan komen om de vrijheid van de wereldbevolking af te nemen.
Nou, ik denk zelf, dan wordt het toch weer zo plat, dan gaat het gewoon over de Sint-kwestie, weet je wel. CBDC biedt de mogelijkheid om monetair beleid te voeren.
Ja, maar niet als contant nog steeds blijft bestaan. En met de digitale euro wordt ook die acceptatieplicht ingevoerd. En dan moeten dus zelfs winkels die nu geen cash accepteren, bijvoorbeeld in Amsterdam in die 9 straatjes, die winkels moeten straks allemaal weer contant gaan accepteren als die wet straks door het Europese parlement is.
Dus ja, en CBDC. En ze moeten betalen voor ze moeten een kassa zelf betalen. Ze moeten via de bestaande
Klopt, bank... ze moeten 2 keer... Als ze nu alleen maar PIN accepteren, moeten ze straks en verplicht contant erbij accepteren en inderdaad de digitale euro. Dus voor een winkelier...
Ja. En die digitale euro die zit dan precies. En als wij dan onderling willen betalen, doen we dat via een app.
Ja.
Waar een pasje bij zit, waarmee we nu ook al kunnen 4 Oekraïense maandsalarissen kunnen neerleggen voor een soy latte frappuccino. Nee, maar zonder gekheid. Kijk gewoon, in alle eerlijkheid, kijk gewoon naar het hele spoor aan documentatie van CBDC. Waar komt het vandaan? Het zit rond 2015, 2016 is er een enorme push daarvan gekomen vanuit de Bank of International Settlements, vanuit het IMF, World Economic Forum. ECB zelf, DNB zelf. En waarbij er heel duidelijk wordt gezegd, je kunt zo'n ding voor monetair gebruik inzetten. En als je
daar ben je het mee oneens volgens mij, hè?
Daar ben ik mee oneens. Want die discussie is bestaan toen de rente 0 was en de rente niet lager kon. Hè, de beleidsrente van de centrale banken. En toen kwam het IMF, die kwam met mooie verhalen van als je dan het geld een negatieve rente maakt en je de mensen geen kans geeft om cash te pinnen. Ja, dan kun je de rente naar -6 laten doen. Dan kun je daarmee het monetair beleid, kun je de economie stimuleren. Dat was het hele idee daarachter. Maar die hele discussie is nu de rente 5% is gewoon helemaal verdwenen.
Ja, maar die rente gaat weer omlaag.
Ik denk dat die hier omlaag... komt het inflatie, deflatie. Maar goed, het is even een andere discussie. Maar het gaat er, denk ik... het is centraal... Al die organisaties die weten hoe belangrijk het is om het geld in handen van de overheid te houden. De uitgifte van geld, het kunnen uitgeven van staatsleningen. Dat is de raison d'être van overheden en technocraten. En ze zien Facebook opkomen met de DM, ze zien Bitcoin, ze zien allerlei crypto mogelijkheden, smart contracts. Ze zijn bezig met het zichzelf uitvinden. Dat zegt de Bank for International Settlement, August Carstens, zegt ook van wij moeten komen met iets radicaal nieuws. Nou, als je als overheid gaat zeggen of als centrale bank dat je dat gaat doen, dan loop je echt achter de dingen aan. En dat weet hij ook. Ze moeten wel. Maar ze weten dat, ik ben ervan overtuigd dat ze weten dat het nooit gaat komen. Want ze hebben het over het tokenizen van alle assets in de wereld. Om die te koppelen aan de CBDC. En dan denk, nou, als je nog mee moet beginnen nu. Mm-hmm. En tegen de achtergrond van een economie die niet loopt. Een tweedeling in de wereld, geopolitiek gezien. Maatschappelijke onrust die erom toeneemt. Dan denk ik, ja, weet je, het is een debat dat gevoerd wordt in de Spiegelpaleis. Dat is hoe ik het zie.
Ja, ik denk, kijk, ik hou me gewoon bij wat die club zelf zeggen. Eswar Prasad.
Dat moet je altijd, dat
is een bekende econoom die er allemaal dingen over noemt. Kijk, ten eerste inderdaad, je krijgt vormen van programmeerbaarheid met digitaal geld. Dat staat in het rapport dat de Nederlandse bank er zelf over verspreidt. Dus inderdaad, ik vond het inderdaad heel mooi dat je hier Menno Broos had. Ik zal nog een keer. Ik schrijf me gewoon in voor persberichten over dit onderwerp. Ik krijg een rapport van Ollongren in haar capaciteit als. Of in haar hoedanigheid, dat is de juiste vertaling natuurlijk. In haar hoedanigheid als minister van Binnenlandse Zaken. En zij zegt van: wij zijn begonnen met digitalisering en wij zoeken naar een business case waarom ik dit eigenlijk aan het doen ben. Ja. Dus dan vraagt ze een universiteit van: geef mij redenen waarom ik gelijk heb achteraf met wat ik al aan het doen was. Ja. En dan staat er van: ja, nou, Nederland kan dan ook CBDC invoeren. Want Nederland is een land waarbij mensen toch al weinig met contant geld betalen. Dus dan zijn ze makkelijker bereid om digitale munten te accepteren. En dat verwijst naar een. Dus het is een soort proeftuin. En dat verwijst met een link naar een studie van de Nederlandse Bank. Dat zit gewoon in de bronvermelding. En in die bronvermelding staat: digitaal geld is programmeerbaar naar zijn definitie. Het voorbeeld dat je dan burgers kunt verplichten met digitaal geld wel zorg te betalen, maar je mag er geen alcohol mee kopen. De zorg-CBDC. Dat idee komt van DNB zelf. Dus als zij dat als complottheorie willen afdoen en ze zeggen: ja, nee, maar dat is niet waar.
Dat kan natuurlijk een gedachte-experiment zijn. Die...
Oh, maar wacht even, maar dat is het ook. Maar sorry, maar het is ook een gedachte-experiment. Maar als jij zegt: je zou A met B kunnen doen. Ja. Dan kun je dat nooit meer weghalen. Nee. Dat heb je ook al eens eerder gezegd.
Maar het is geen beleid, het is een gedachte-experiment.
Het is een gedachte-experiment, maar het komt wel mee. Dus als jij niet wil dat CBDC op die manier ingezet zal worden, dan kun je alleen maar de invoering van CBDC stoppen.
In de economische wetenschap heb je dat hele mooie term. Ceteris paribus. Als alles gelijk blijft, dan ben ik er echt van overtuigd dat die hele CBDC en alles wat er gebeurt, dat ze de tijd hebben en de vaardigheden ontwikkelen en de juridische gelijkschakeling doen om dat helemaal op te zetten. Daar ben ik echt helemaal. En daar moet je heel erg bang voor zijn. Dat moet je niet willen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat je kijkt naar wat er allemaal gebeurt. Dat speelt allemaal op de achtergrond. Net als andere trajecten, zoals de nieuwe omgevingswet in Nederland, die achter de schermen is 8 jaar aan gewerkt zonder dat niemand dat in de gaten had en is per 1 januari van dit jaar aangenomen. En zo zijn er heel veel dingen. Hè. De euro, daar is heel veel over gesproken. Het heeft nooit in de krant gestaan en opeens hadden we hem. Dus er zijn heel veel van die trajecten die lopen en op een gegeven moment zijn ze er. Alleen ik denk, als je kijkt naar de enorme moeilijkheden die er zijn op het gebied van, nou, nog maar dat hele rijtje, geopolitiek, maar ook monetair, die dollar, de rol van de dollar die op zijn einde loopt. Staatsleningen die instabiel worden. Ja. Het Westen dat waar de geopolitieke en de monetaire en de financiële macht afkalft. De opkomende maatschappelijke onrust. Je ziet heel veel dingen die de beleidstrajecten die zijn opgezet kunnen interrumperen en disrupties, disruptief kunnen zijn.
Ja, nee, maar dan zeggen we inderdaad weer hetzelfde. Kijk, als je er is een brief hiervan, hè, dus de Kamerbrief, de visie digitale identiteit. Van onze regering, Raymond Knops, die stuurt dat in 2021 naar de Kamer. Zoek het op, kabinetsvisie digitale identiteit. En dan staat er dus één bron waar alle, ik heb het hier wel eens eerder genoemd, één bron waar alle voordelen, maatschappelijke kansen in zijn verwoord. En dat is één rapportje van het World Economic Forum. En dat stelt, daar komt die bekende klok vandaan. Worden ze ook gezegd, nee, complottheorieën. Ja, het zit in de Kamerbrief. De regering stuurt zelf een brief naar de Kamer. Kajsa Ollongren stuurt zelf dat persbericht naar journalisten. Nederlandse Bank oppert het zelf. Je kan het digitaal maken enzovoort enzovoort. Maar goed, dan heb je dus een rapport van het World Economic Forum. En dat schetst een wereld waarin alles aan alles gekoppeld is. En dat is het beeld van die digitale identiteit. Het grote voordeel daarvan, dat noemen zij zelf, is dat de Amerikaanse sponsoren, dat zeggen ze niet, maar de grote webwinkels, dat zijn Amerikanen en de social media bedrijven, die kunnen dan makkelijk advertenties omzetten in daadwerkelijke aankopen.
Ja, dat is een aspect. Maar
nee, dat is het enige aspect. Ja, met algemeen... Sorry, nee, wacht eventjes. Sorry, maar dit punt wil ik al nog een keer herhaald hebben. als je gaat opzoeken in de beredenering waarom een demissionaire regering dit doet, dan hebben ze één bron. En dat is één rapportje van het World Economic Forum dat één voordeel weet op te leveren. En dat is dat die Amerikaanse technologiereuzen meer geld verdienen. Ja. En ik snap dat zij het WEF sponsoren, want het is gewoon een lobbyclub. Het is ook geen satanisch gebeuren. Het is gewoon een knetterharde lobbyclub. Die kijken hoe ver ze gaan. Dan zeggen ze, oh, het parlement wil het niet. We knallen nog een rapportje eruit van 20 pagina's. Kijken of Rutte buigt. Of die naar die Amerikaanse webwinkels luistert. Ik snap dat je dat doet, hè. Als jij bij een Amerikaanse webwinkel werkt en je denkt, je stuurt dat lullige rapportje. Gaat Rutte buigen voor onze belangen? Of heeft hij respect voor zijn eigen grondwet? Voor wat winst voor die grote Amerikaanse clubs gooit hij de grondwet
opzij. Ja, de WEF heeft hem toen een aktentasje in het vooruitzicht gesteld.
Heeft hij dat ook toen, nog? That's it. Toen is maar het is een volk dat laat gebeuren.
Dit is een voorbeeld van een publiek-private samenwerking die transnationaal is, die over de grenzen van de democratieën gaat, waarbij alle grondwetten van de westerse landen met voeten wordt getreden. Ja. Omdat de belangen van alles wat daarboven zit, boven die van de eigen bevolking gaan. Ja. Dat is inderdaad helemaal geen complot, dat is gewoon feit. Maar dit dendert door, zolang daar geen einde aan komt. En hoe komt er een einde aan? Of een radicaal andere setting via verkiezingen, of een financiële crisis waarbij we echt in de armoedeval gaan in het Westen, of revoluties. Maar er zijn nog, of een burgeroorlog in Amerika, wie weet, dat zit ook nog misschien wel in de sterren. Maar er zijn dus krachten die publiek-private samenwerking, die nu maar doordendert,
ja,
echt in de wielen aan het rijden is. Ja. Dat is in ieder geval mijn idee daarvan.
Maar je kunt als burger, je kunt ook zeggen van, nou, in een democratie moet de burger in een bestuurdersstoel zetten. Maar dan moet die burger, en dan kun je allerlei manieren bedenken. Je kunt zeggen, CBDC, daar zou je bij wijze van spreken een referendum over kunnen houden. Als het zo evident is dat het goed is voor burgers, dan moeten de voorstanders, die moeten dan ook gewoon de Albert Kuip opgaan op een zeepkistje. En dan moeten ze uit gaan leggen.
Gaat niet gebeuren.
Nee, maar je zou dat zo kunnen doen.
Ja, tuurlijk.
Of je vindt die burger te dom.
Maar dat vinden ze sowieso.
Ja, maar dan moet je ook geen verkiezingen
houden. Kijk, D66, nee, maar D66, de hele mentaliteit van die club is verworden tot, want daarom hebben ze het referendum afgeschaft in Nederland. Het bestuur is zo complex, dat kun je niet aan gewone mensen overlaten en daar kun je eigenlijk ook niet over stemmen. Want mensen begrijpen het niet. Dat is de mentaliteit van de bestuurders die er zit. En daarin zie je dat zij zijn losgezongen van dat publiek. En dat schisma gaat alleen maar groter worden. En dus alle mooie plannen die zij aan het verzinnen zijn. Ja, daar zullen ze met steeds meer dwang, denk ik, toe moeten overgaan. En ik denk dat niet gaat werken.
Ik heb iemand die ik heel erg respecteer. Dat is Yasmijn Fatahi. Zoek maar op. Dan mag ik ook graag een borreltje mee drinken. Ze komt uit Iran. Zij heeft echt van dichtbij gezien hoe een dictatuur eruit ziet. Ze heeft gewoon prima door wat er hier allemaal
dan gebeurt. Moet zij zien dat wat er in het Westen gebeurt eigenlijk precies hetzelfde.
Ja, zij zegt het heel mooi. Zij zegt, ja, kijk, wat je kunt doen is, je moet, Nederland gaat de digitale toekomst in, om het zo maar te zeggen. En die biedt fantastische mogelijkheden. Alleen het idee al dat je gewoon gratis informatie over wat er echt gebeurt, bij wijze van spreken, dat je dat over de hele wereld kunt sturen. Dat als een dictator gewoon liegt over een opstand die hij wel of niet kan neerslaan, bijvoorbeeld. Dat mensen het gewoon sneller, beter weten. Direct kunnen betalen, bijvoorbeeld. Ook binnen Europa. Dus er zijn allerlei mogelijkheden die je kunt hebben.
Wetenschappelijk of Lightning.
Ja. Dat kan ook. Dat zou ook kunnen zijn, maar dat gooi ik ook onder digitalisering. Als je een stablecoin hebt. De vraag is alleen, als je oude gebruiken hebt, oude tradities. Dat je die meeneemt. Dat je het goede van Nederland wat je hebt gekregen uit je geschiedenis, dat je dat meeneemt als principe in de digitale wereld.
Zijn we dan laatste?
Heel simpel. Nee, je kan nog dingen doen. Wat ik zelf een treffend voorbeeld vind, dat is bijvoorbeeld chat control. Dan wordt er gezegd van, ja, nee, je kunt algoritmes op telefoons doen. En die zitten dan in. Die zitten dan in de app waarmee jij communiceert.
En die app
is een product.
Ja.
Dus daarom kan de Europese Unie zich ermee bemoeien. En die app die gaat dan preventief scannen wat jij doet. Goed. En dan zullen mensen zeggen van, ja, maar dat is digitaal en dat kan nu. Nee, dat is het punt niet. Vroeger zou bij de Stasi, toen Poetin nog in Leipzig zat, of in Dresden, bij de KGB. En dan had je dan zat hij met die lokale veiligheidsdiensten samen te werken. Daar hadden ze manieren gemaakt. Brieven tegen het licht houden. Brein haalden die brieven uit die envelop halen. En dan konden ze mensen bespioneren. En dan braken ze dus in jouw privésfeer. En deden ze de brief weer terug. En dan hadden ze, als jij dan een hele schunnige brief naar je vriendin stuurt, dan hebben zij dat gezien. En dan zeggen ze, nee, dat is nu anders. Want je hebt nu een algoritme op je telefoon. De techniek is anders, maar het principe is hetzelfde. En je moet toe naar een
digitale Stasi.
Ja, maar je moet toe naar een wereld en dat kun je organiseren, maar dan moet de burger die moet in de lead komen en die moet zeggen: jongens, ik wil die voordelen die technologische samenleving hebben, schone milieu, meer welvaart enzovoort, transparantie. Ik wil dat hebben, maar ik wil die lelijke dingen, dus de staatssicherheidsdienst, maar dan in digitale vorm. Dat wil ik niet. Nee, en dat zijn dezelfde democratische principes.
Maar dan moet je toe naar een besef dat wat we nu hebben, internet is getransformeerd tot een systeem waar de grote bedrijven eigenlijk alle data vergaren.
Ja.
En daarom kan de overheid zo goed samenwerken en zaken doen met Zuckerberg en met Twitter in de tijd. Niet zo goed met Musk, maar wel met alle anderen.
Wel met Facebook, ja.
Precies, dat er een systeem komt dat je eigenaar blijft van je data. Maar dat je echt van jezelf blijft. En er zijn heel veel mensen, ook in de Bitcoin community, en Lightning community, die zijn bezig met het opzetten van social media apps. Die daadwerkelijk decentraal zijn. Ja. Waarbij je echt via hetzelfde systeem als van Bitcoin je eigenaar blijft van je eigen data.
Ja.
En dat besef, dat moet komen. Want dan hoef je echt niet meer bang te zijn, ook voor een CBDC enzovoort.
Ja, dus uiteindelijk moet de burger, behalve wakker, ook vooral waakzaam zijn, denk ik, in deze ontwikkelingen goed in de gaten houden. En uiteindelijk ook in opstand klinkt wat zwaar, maar in ieder geval zich laten horen als het de verkeerde kant op gaat. En dat kan onder meer via de verkiezingen, maar dat kan natuurlijk ook door andere vormen van protest te voeren. Maar uiteindelijk is het aan ons of dit een succes wordt of niet, of dat er wordt ingevoerd of niet. Als we het niet willen, moeten we ons daarvoor uitspreken.
Ja,
en dan kan een tij worden gekeerd.
Ja, je hebt nu de digital decade en dat kun je nog in de wielen fietsen. En dan heb je bijvoorbeeld als je bang bent dat CBDC op de verkeerde manier wordt gebruikt. Maar even tussendoor, ik zie het nog staan dat je zegt van ja, wat is de koppeling met digitale identiteit?
Het hangt van het ontwerp uiteindelijk af. Dus heel veel is nog gissen op dit moment ook. Ja. Hè? Dus
nee, helemaal niet. Dat is geen gissen.
Hoe die CBDC precies, dat zegt DNB zelf ook. Dus je hebt allerlei projectteams nog. Hoe het nou precies technisch wordt geïmplementeerd, dat is nog niet helemaal zeker.
In de keuze dus, want ik zie het hier ook staan, of je compleet anoniem daarmee kunt betalen.
Nou, via het kaartje
kan dat. Maar dat is totaal onpraktisch, want dan moet ik contant geld op dat kaartje zetten en dan haal jij het erna weer af, terwijl ik je ook gewoon een tientje kan geven. Wat heel duidelijk is, en dat zit in die documentatie, in het rapport dat ze zelf hebben verstuurd, is dat je rentebeleid moet kunnen voeren met je central bank digital currency.
Even kijken, een van de dingen, want het is, in Amerika zijn ze natuurlijk ook aan het nadenken van oké, hoe moet de CBDC er dan uitzien
met
de functionaliteit? En een van de dingen die in een laatste rapport staat, is dat ze het hebben over wrapped CBDC. Dus dan kun je de identiteit
met die gouden tanden afhalen. En zo'n ketting.
Je kunt de identiteit eraf halen en dan kun je hem wrappen en dan kun je hem vrij verhandelbaar maken in het internationale betaalverkeer. Een soort euro-dollar af alle letteren. En als je hem dan weer dan doe je hem offshore. En als je hem onshore haalt in je banksysteem, dan haal je de wrap eraf en dan is het een CBDC. Maar dan is alle tracks van wat ermee gebeurd is in het mondiaal systeem.
Dat zou je kunnen, absoluut, dat is ook waar. Ik zeg er wel bij dat je kunt rente heffen op het saldo dat op die CBDC staat. En dat is de reden, en dat zit gewoon in het wetsvoorstel, dus dat is wel degelijk al duidelijk. Je moet voorkomen dat mensen ermee gaan sparen.
Ja, dus je hebt geen rente is nu voorzien, toch? Er wordt geen rente opgegeven. Nee. Dat staat in het voorstel. Ja,
maar dat kun je eruit halen. Maar stel nou eens voor dat er geen rente op wordt gegeven. En je gaat naar een hele heftige economische crisis toe. Waarbij dat is gewoon wat het IMF in 2019 zei. Van wij moeten hier klaar voor zijn. En heb je dan nog ruimte om je rente naar beneden te brengen? Want dan heb je het over 3-6%. Vlak voor die pandemie. Konden ze niet weten, zeg ik er meteen bij. Als je dat nu zou willen doen, dus je zou willen reageren met een renteverlaging op een recessie, dan kom je zo weer op -1. Hou het even bij -1, -2 terecht. Als jij dan bij je bank -1 of -2 krijgt, en je hebt central bank digital currency, waar het dan 0 is, want dat staat in het wetsvoorstel, staat er 0. Maar in een wereld van negatieve rente is 0 rente, dat is...
Ja, maar dan gaan de banken niet meer akkoord. De banken
hebben daarom is er ook gezegd... Daarom moet je ook optreden tegen het feit dat mensen dan weglopen.
Ja, maar hoe kan je daar tegen optreden dan?
Nou ja, dan wordt er door een cap te stellen op hoeveel CBDC je mag hebben. En dat is €3.000. Of, en dat zit in dat wetsvoorstel.
Ja,
of
dan kunnen ze weer geen monetair. Ja, maar als je een cap op doet, dan kun je weer geen monetair beleid meer voeren.
Nee, maar dan ben je dus overgeleverd. Want dan gaat de rest. Want als ik jou dan een betaling doe, en dat is gewoon wat nu al gewoon op papier staat. Als ik jou dan een betaling doe en ik ga over die €3.000 heen, ik betaal jou €4.000 bijvoorbeeld. Dan gaat de rest van dat bedrag, dat gaat naar je gewone banksaldo. En daar heb je dan negatieve rente.
Ja, en vervolgens trek je het dan contant uit de muur.
Ja, nou daarom moet de pinautomaat weg.
Maar contant wordt juist teruggebracht nu.
In die context, maar kijk, je gaat ook geen 50.000 euro bijvoorbeeld, ga je ook niet contant thuis houden. De meeste mensen zullen dat niet doen. Maar alles wat hierachter zit met CBDC, als je kijkt waar het vandaan komt, het idee, wat het moet doen, waarom het er zou kunnen zijn, het is een reactie op die dalende rente. En dat is de Great Moderation. Al 30 jaar daalt die rente en in 2016... zit je bij de situatie dat het voor Europa relevant wordt van wat als die depositorente een keer vlak onder de nul gaat. Dat kwam die toen ook. En toen kwam die hele discussie over CBDC. En kijk, los van de vraag of dit moreel wenselijk is, dit is van begin tot eind, dit is een kloppend, consistent verhaal. Als je zegt, je wil voorkomen dat mensen wegvluchten naar CBDC, ja, dan zet je er een cap op.
Nee, oké, maar dat is allemaal technisch en theoretisch.
Eén ding, wat heeft het anders voor zin? En ik hoop dat kijkers die hier vragen bij stellen, of die hierover nadenken, als mijn verhaal over monetary policy transmission, dus je hebt dat ding nodig voor monetaire situaties. Dus je wil bij de gewone bank de rente kunnen verlagen, nou, dan gaan mensen weglopen naar die CBDC en dan zet je daar een cap op. Wat betekent dat je geld maakt zonder spaarfunctie. De mensen die het van mij een raar verhaal vinden, en ik zie ook mensen in de comments zeggen, oh, complottheorieën, want de centrale bank zegt dat ze het niet doen. Komt uit je eigen rapport, maar dat tezijde. Wat is de waarde van geld zonder spaarfunctie? Als dit het niet is.
Het is geen geld, het is gewoon een tegoedbon uiteindelijk. Maar ik nog steeds.
Maar waarom zou je dat doen?
Waarom zou de centrale bank een beperkt instrument invoeren? De centrale bank kan beter zeggen, we schaffen cash af en we gaan gewoon diep negatieve rentes doorvoeren bij banken. Mensen zijn dan verplicht om bij die bank te blijven. Of ja, ze gaan er goud van kopen of bitcoin of vastgoed, wat dan ook. Maar
wat ook gebeurt, daarom gaat dat
wat heeft het er nog voor zin om daar een klein CBDC'tje naast te zetten met een cap van 3000? Daar kunnen ze toch geen
impact mee hebben? Dan bouw je eerst die CBDC. Maar dan kijk ik wel ver in de toekomst. Dan bouw je eerst die CBDC. En dan wacht je tot dat contant geld uit zichzelf verdwijnt. Ja, of op een gegeven moment schaf je het wel af.
Als je aan spaart, waarbij ze uiteindelijk de banken weg kunnen concurreren. En een hele grote CBDC hebben zonder cash. En
maar dan, zijn ook die private.
Ja, maar dan zit je weer in het systeem van Gosplan en Sovjet-Unie. Ja. Dan heb je een systeem dat volledig inert is. Waarin iedereen het wantrouwt. Want je wordt gestuurd. En mensen zullen zeggen, weet je, dat wil ik helemaal niet. Ik ga in de zwarte economie. In een parallele samenleving. En die groeit wel. Want alles wat vrijheid heeft, groeit. En alles wat onvrijheid heeft. Dat krimpt en kent bloedarmoede en levert onvrede op en gaat op termijn down.
Ja. Ja. En dus ook als u bij de Nederlandse bank werkt, zeg ik even tegen de kijker, zeg in één zin wat het nut is voor een burger van geld zonder spaarfunctie, als er al wel geld met spaarfunctie is.
Hoe je het, nee, er is geen nut. Het is gewoon
je hebt Arnoud Boot, ja. Geloof ik nog.
Ik heb inmiddels iedereen wel gesproken hierover. En er is en zelfs bij iemand van DNB, zoals Menno Broos, dan merk je gewoon dat er is geen vraag naar in Nederland. En dan gaan ze het hebben over, ja, maar in andere landen is er in Europa wel vraag naar, want je hebt nog geen goede digitale oplossing.
In welk land het ook is ingevoerd? Want CBDC zijn daadwerkelijk ingevoerd.
Ja. Nigeria is geen succes. In China is geen succes.
Ze leiden of een zwalkend bestaan, of er moet heel veel dwang worden toegepast, waardoor uiteindelijk mensen in andere oplossingen gaan.
Kortom, we moeten gewoon vol blijven vechten voor die vrijheid. Hier tegen ageren, hier tegen optreden. En hopelijk gaat hij misschien zelfs de ijskast in straks na de verkiezingen.
Nou, als mensen dit massaal willen, dan moet je het doen ook. En dan ga ik hem ook gebruiken. Hè, dan zal ik hem als eerste downloaden. Kijk, je bent wel een democratie. Wat er nu gebeurt, is dat de samenleving, de democratie, gewoon je buurman, mensen kunnen de snelheid van de digitalisering niet volgen. En daardoor hebben ze eigenlijk nog geen moreel oordeel geveld over iets dat
klopt,
al bijna een fait accompli is. Dus ik zeg tegen mensen, ga je inlezen. Ga die oude rapporten, ook van DNB, over CBDC bijvoorbeeld. Ga lezen wat het is, probeer het te begrijpen. Ga met mensen in gesprek. Misschien kunnen we iets leuks organiseren met Volt en met DNB. Alles is mogelijk. Ja.
Maar zorg in dat biercafé, want daar kunnen biercafé, we dan bij elkaar, ja, komen. En uiteindelijk eens een keer met elkaar te kunnen gaan praten. Want dat ben ik ook helemaal met je eens. Dat mist in deze hele discussie. Ja. Het wordt toch weer, het dreigt, al dit soort dingen wordt over je heen gegooid. Ja.
Je hebt Arno niet eens gevraagd van wederhoor.
Kan niet in
dan moet Arnoud praten.
Ja, zo'n postduif deed het niet. Maar je hoeft dus niet in opstand te komen. Je hoeft niet te gaan rellen. Lees je gewoon in en het is saai. Het is veel papier, ja, of digitaal doe je het dan.
Nou, deze video zal misschien alweer.
Deze video kan dan helpen. En denk daar eens over na.
Ja.
En als je goed nadenkt, dan kun je toe naar een technologisch geavanceerde samenleving, milieuvriendelijk en democratisch. Dat is mogelijk.
Hey, we hebben vorige keer met Bert Slachter, de moeder aller CBDC-podcast, opgenomen. Is dit dan misschien de vader aller CBDC-podcast?
Ja, dan wil ik wel non-binair worden. Want dan bieden we ruimtes voor nog meer. Want anders zijn we nu klaar, hè? Als we met twee geslachten.
De mens met baarmoeder van alle CBDC-podcasts.
Dat is hem, ja. Ja. Je zit aan een titel te denken, zie ik.
Ja, je moet altijd vooruit denken. Heren, bedankt. Ik denk dat we het voldoende besproken hebben. Toch heel vaak ook overeenstemming, vind ik prettig. Dus de polarisatie viel je reuze mee.
Absoluut.
Ja. Laten we gewoon vooral waakzaam blijven en kijken of we dit in de toekomst nog kunnen doen. Dus Sander, bedankt. Geo Trendlijns, Arne Wellens, bekend auteur en financiële journalist. Kijker, bedankt voor het kijken. Like de video, deel hem en vergeet ook niet te reageren op de factuur als je het leuk vindt om hier te komen werken. Dankjewel.